Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag gaan we verder met Genesis 35. De vorige keer ging het over Dina, de dochter van Jacob en Lea. Deze jonge vrouw wordt verkracht door Sichem, een jonge prins. Sichem is echt verliefd op Dina en wil ook met haar trouwen, maar hij heeft niet het respect om op haar te wachten. De broers van Dina horen wat er gebeurd is terwijl zij van huis zijn met hun vee. Ze zijn natuurlijk diep geschokt en ontzettend kwaad over wat Sichem hun zus heeft aangedaan. Ze gaan ook direct naar huis. Jacob heeft al gehoord wat er gebeurd is, maar hij heeft nog niets gedaan. Hij wil eerst met zijn zonen overleggen. In de hele situatie neemt Jacob niet echt het initiatief, hoewel hij als vader, als hoofd van het gezin, juist nu zijn positie zou moeten innemen. Sichem en zijn vader komen langs om te onderhandelen over een bruiloft tussen Sichem en Dina. De broers bedenken een list om wraak te kunnen nemen. Ze doen alsof ze toestemmen op voorwaarde dat de mannen van de stad zich laten besnijden. Die zijn zeer bereidwillig en ze hebben het ervoor over. Ze hopen op die manier mee te kunnen genieten van Jacobs rijkdommen en als één volk op te trekken. Maar wanneer de mannen zwak zijn door de pijn, nemen Simeon en Levi wraak. Zij vermoorden alle mannen in de stad. Het is een gruwelijke geschiedenis. En er loopt nogal wat uit de hand in dit hoofdstuk. Wat vooral ontbreekt, is dat de zonde ook echt als zodanig erkend wordt en aan de kaak wordt gesteld. Dat is ook niet makkelijk en ook niet prettig om te doen, maar het is wel dé weg om weer samen verder te kunnen gaan. Het lost dingen op, en Jacob doet dat niet. In het gesprek met Sichem en zijn vader wordt de verkrachting genegeerd. En als zijn zonen de besnijdenis voor verkeerde doeleinden gebruiken, houdt hij ze niet tegen. En uiteindelijk veroordeelt hij het buitensporige geweld van zijn zonen niet. Hij zegt alleen maar dat hij bang is voor de wraak van andere volken. Jacob had als vader de verantwoordelijkheid om de leiding te nemen en zijn zonen de goede weg te wijzen. Hij moest leren om op God te vertrouwen en van daaruit zijn gezin leiding te geven.
Na de studie van Genesis 34 zou u nu kunnen denken dat het niet juist was om te zeggen dat bij Peniel het leven van Jacob echt is veranderd. Ik kan me zo'n gedachte goed voorstellen. In Genesis 34 is er nog maar weinig te zien van een veranderde Jacob. Toch was er bij de Jabok echt wat veranderd bij Jacob. Het was voor Jacob geen crisiservaring. Veel mensen hechten veel waarde aan zulke ervaringen. Als er geen crisiservaring is geweest, dan heb je eigenlijk niets meegemaakt. Maar is dat waar? Zeker, er zijn mensen die kunnen vertellen over indrukwekkende momenten in hun leven. Ervaringen waardoor hun leven totaal veranderde. Maar als je dat nu niet kunt, als een mens nu niet direct één bepaalde gebeurtenis kan benoemen als levensveranderend, wil dat dan zeggen dat er geen belangrijke of ingrijpende verandering in hun leven heeft plaatsgevonden? Ik denk van niet. Integendeel, soms hebben ze het gewoon niet opgemerkt als iets heel belangrijks in hun leven. Toen Jacob bij Peniel kwam, gebeurde er iets geweldigs met hem. Tot op dat moment was zijn hele leven gekenmerkt door zelfzucht en geldingsdrang. Alles draaide alleen maar om Jacob. Wat er ten diepste bij Peniel gebeurde, was dat Jacobs ik, zijn ego, in stukken brak. Zoals een fietsband ineens kan leeglopen als je in iets scherps rijdt. Of een opgeblazen ballon waar je met een speld in prikt, hij knapt en er blijft niets van over. Zeker. Genesis 34 heeft laten zien dat Jacob nog niet uit geloof leefde. Toen Esau was teruggegaan naar huis, had Jacob zijn gezin meegenomen naar Sichem. Hij kocht er een stuk grond en reisde niet verder naar het beloofde land. Bij Sichem gebeurde de tragische geschiedenis met Dina. Dina werd verkracht door de prins van de stad. Hoewel hij met Dina wilde trouwen, liep het uit op een verschrikkelijk drama. De broers van Dina, Simeon en Levi, moorden alle mannen van de stad uit. Toen ze thuis kwamen, was het enige dat Jacob zei, jullie hebben mij in een kwaad daglicht gesteld tegenover de andere bewoners van dit land. Veel Bijbeluitleggers zien het stoppen van Jacob bij Sichem als een tragedie. En dat is het ook. Maar we kunnen daarnaast ook de vraag stellen, was Jacob klaar voor Bethel? Was hij toe aan de ervaring die God hem daar zou geven? Het antwoord is nee. De tragische gebeurtenissen van hoofdstuk 34 waren het resultaat van een man die uit eigen kracht probeerde te leven. Zijn ego was wel gebroken, maar hij was nog niet bereid om helemaal op God te vertrouwen. Sichem was een mooi plekje om te wonen en Jacob stopte in Sichem. Waarom? Omdat hij geen geloof had om door te gaan naar Bethel. De trieste gebeurtenissen bij Sichem laten zien dat Jacob geen hoofd van zijn gezin was. Hij nam niet de plaats in die hij zou moeten innemen. Jacob kon zijn 11 zonen niet op het rechte pad houden. Hij was nog niet klaar voor Bethel. Jacob begint de hand van God in zijn leven te zien. Hij luistert naar God en hij neemt de beslissing die hij al veel eerder had moeten nemen. Genesis 35, vers 1. Daarna, zei God tegen Jacob, breek uw kamp op. Ga naar Bethel en vestig u daar. Bouw daar een altaar ter ere van de God die aan u verscheen toen u op de vlucht was voor uw broer Esau. God roept Jacob terug naar Bethel. Na alle moeilijkheden is hij bereid om te gaan. Genesis 35, vers 2. Jacob beval ieder lid van zijn huishouding de afgodsbeeldjes, die ze hadden meegebracht, weg te doen. Iedereen moest zich wassen en schone kleren aantrekken. Jacob geeft zijn gezin een aantal opdrachten. In de allereerste plaats moeten ze de afgodsbeeldjes, die ze meegenomen hadden, wegdoen. Dat kunnen de huisgoden of de terafim van Laban zijn, maar er kan meer aanwezig zijn, zeker bij de slaven. Het is aannemelijk dat de vrouwen en kinderen uit Sichem ook godsdienstige voorwerpen bij zich hadden. Schokkend, deze mededeling over de afgodsbeeldjes in de tenten van Jacob. Je zou denken dat Jacob de afgodsbeeldjes zou hebben weggedaan, omdat hij de levende en enige ware God kende. Hij had zelfs een persoonlijke ontmoeting met hem gehad. Nu geeft Jacob bevel om ze weg te doen. De tijd daarvoor zijn ze door sommigen uit zijn gevolg aanbeden en vereerd. Voor het eerst stelt Jacob zich op als geestelijk leider. Hij zegt, laten we deze vreemde goden wegdoen. Iedereen moet wegdoen wat verkeerd is. Wat kunnen wij ervan leren? Er zijn te veel mensen die 6 dagen per week een vreemde god dienen en op zondag proberen de Heere te dienen. Ook onder christenen komen we zaken tegen die in de categorie afgoden vallen. Luisteraar, je moet je vreemde goden wegdoen. Ik weet niet wat uw afgoden zijn. Het kan hebzucht zijn. Bent u de hele week druk bezig om zoveel mogelijk geld te verdienen? Is dat zo belangrijk voor u dat u nergens anders tijd voor hebt? U kunt niet naar de Bijbelstudie en ook niet naar een gebedsavond van uw kerk? Is er voor persoonlijk Bijbellezen en gebed bijna geen tijd meer? Mogelijk is dan de mammon, het geld, uw afgod, want dan bent u het geld meer toegewijd dan de Heere. Een mens kan zich afvragen wat er mis is met zijn of haar geestelijk leven, maar in dit licht ligt het antwoord misschien wel meer voor de hand dan u denkt. Ga terug naar Bethel, naar de plaats waar u God voor het eerst hebt ontmoet, maar dan moet u wel de dingen wegdoen die verkeerd zijn. Na het wegdoen is een reiniging nodig. En Jacob zegt dat iedereen zich moet wassen. Vandaag betekent het dat de mens zijn, haar zonde beleidt. Laten we afrekenen met de zonde in ons leven. Een mens kan door de week niet leven als een onveranderd mens en zondag in de kerk net doen of er niets aan de hand is. Als er geen belijdenis van zonde is, dan is er ook geen verzoening en vergeving. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonden. 1 Johannes 1, vers 9. Trek schone kleren aan. Met andere woorden, doe de oude en vuile kleren weg. In de Bijbel wordt kleding figuurlijk gebruikt voor gewoonten. Ruiters zijn herkenbaar aan hun paardrijkleding en voetballers aan hun voetbalkleding. Een kind van God moet zich zo kleden, dat hij of zij laat zien bij wie hij hoort. Kunnen de mensen aan ons zien dat we anders leven, in ons werk, op school en in de buurt waar we wonen? Genesis 35, vers 3. Want we gaan naar Bethel, legde hij uit. Ik zal daar een altaar bouwen voor de God, die mijn gebeden verhoorde in moeilijke tijden, en die bij mij is geweest tijdens deze reis. In navolging van Abraham en Isaac staat nu ook Jacob op het punt om een altaar op te richten. We horen het hem zeggen, die mijn gebeden verhoorde in moeilijke tijden, en die bij mij is geweest tijdens deze reis. Jacob herinnert zich het moment toen hij alleen van huis was weggelopen. Hij was in Bethel gekomen en God had hem niet in de steek gelaten. De Heer had hem toen beloofd, ik zal met je zijn, ik zal je niet verlaten. Daarna zijn er jaren voorbij gegaan. God bleef trouw. Hij heeft Jacob niet alleen gelaten. Nu zegt de Heere God, je moet teruggaan naar Bethel. Je moet terug naar het punt waar je begonnen bent. Daar mag je opnieuw beginnen. Ook voor ons vinden we in deze geschiedenis geweldige geestelijke lessen. Ik weet niet hoe het met u is, maar sommigen van ons zijn net als Jacob. Daarom kunnen we ook veel leren van Jacob. Laten wij de lessen die hij moest leren toepassen op onszelf. Het is een geweldige bemoediging dat de Heere zich ook de God van Jacob wil noemen. Prachtig. Als de Heere God de God van Jacob wil zijn, dan is er toch ook hoop voor u en voor ons? Genesis 35, vers 4. Allen gaven Jacob hun afgodsbeeldjes en oorringen en hij begroef ze onder de eik bij Sichem. Er wordt geluisterd naar Jacob. Hij verwerft gezag in huis. De afgodsbeeldjes en oorringen worden door iedereen ingeleverd. Oorringen hadden in die tijd te maken met het vereren van afgoden. Waarschijnlijk zijn de oorringen door symbolen of inscripties toegewijd aan een bepaalde godheid. Genesis 35, vers 5 en 6. Daarna trokken ze verder. De vrees voor God lag over alle steden die zij passeerden, zodat niemand hen durfde te achtervolgen. Ten slotte kwamen ze bij Luz, ook Bethel genoemd, in Kanaan. Voordat Jacob de naam in Bethel veranderde, kenden de mensen de plaats als Luz. Tegenwoordig is dat net andersom en is de plaats bekend als Bethel. Genesis 35, vers 7. En Maluk. Jacob bouwde daar een altaar en noemde het El Bethel, de God die bij Bethel aan mij is verschenen. Want dat was de plaats waar God aan hem verscheen, toen hij op de vlucht was voor Esau. Na alle gebeurtenissen was Jacob geestelijk gegroeid. Nu komt er nog een interessant zijpaadje, Genesis 35, vers 8. Kort hierna stierf Deborah, de oude voedster van Rebekka. Zij werd onder de eik in het dal beneden Bethel begraven. De eik heette voortaan Eik van het Verdriet. We lezen hier dat Deborah al bij Jacob is. Op grond daarvan veronderstellen we dat Rebekka al gestorven was. De Bijbel vertelt ons niet wanneer zij precies is gestorven. Jacob heeft zijn moeder nooit meer teruggezien. Ook Rebekka heeft Jacob nooit meer teruggezien. Is het een straf voor haar bedrog? Terwijl van alle aartsvaders en hun vrouwen het overlijden en de begrafenis in Genesis vermeld worden, horen we niets van Rebekka. In haar plaats wordt wel het overlijden en de begrafenis van haar voedster vermeld. De naam Eik van het Verdriet zouden wij Treureik noemen. Genesis 35, vers 9. Toen Jacob in Bethel aankwam, op zijn reis vanuit Paddan Aram, verscheen God opnieuw en zegende hem. God verschijnt opnieuw aan Jacob. Nu is Jacob pas echt terug uit Paddan Aram. De jaren, die hij bij zijn oom Laban had doorgebracht, waren in vele opzichten verspilde jaren. Genesis 35, vers 10 tot en met 12. En God zei, u zult niet langer Jacob, bedrieger, worden genoemd, maar Israël, hij die overwint met God. Ik ben God de Almachtige. Ik zal u vruchtbaar maken en u tot een groot volk, ja, tot vele volken maken. Er zullen vele koningen onder uw nakomelingen zijn. Ik zal u het land geven dat ik ook aan Abraham en Isaac heb gegeven. Ja, ik zal het aan u en uw nakomelingen geven. Even tussenopmerking. De Heere beschouwt de landbelofte als erg belangrijk. In Genesis 35 is het al de derde keer dat de Heere God het land belooft. Eerst aan Abraham, toen aan Isaac en nu aan Jacob. De Heere moest het aan elk van deze mannen wel twee of drie keer vertellen. Aan Abraham vertelde de Heere God het zelfs nog vaker. Genesis 35, vers 13 tot en met 15. Na die woorden zette Jacob op de plaats, waar God aan hem was verschenen, een gedenksteen neer en goot er wijn overheen als een offer aan God. Daarna goot hij er olijfolie overheen. En Jacob noemde die plaats Bethel, huis van God, omdat God daar met hem had gesproken. Hier is voor het eerst sprake van een pleng- of drankoffer. In Leviticus worden vijf offers genoemd, maar daar zit de drankoffer niet bij. Er wordt helemaal geen voorschrift over gegeven, maar het komt wel voor. Het is duidelijk een van de oudste offers. Voor de gelovigen van vandaag heeft het een prachtige betekenis. Het drankoffer werd uitgegoten over de andere offers en ging in rook op. Paulus vertelde de Filippenzen dat hij wilde dat zijn leven ook zo was, uitgegoten als een drank- of plengoffer tot eer van God. Genesis 35, vers 16. Na het vertrek uit Bethel reisden Jacob en zijn huishouding naar Efrat, Bethlehem. Maar onderweg kreeg Rachel weeën, het begin van een moeilijke bevalling. Rachel had al een zoon, Jozef. Nu krijgt ze een tweede zoon. Na de pijnlijke geboorte riep de vroedvrouw, wees niet bang, u hebt weer een zoon. En met haar laatste woorden, want ze stierf, noemde Rachel het kind Ben-Oni, zoon van mijn pijn. Maar zijn vader noemde hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Genesis 35, vers 17 en 18. Ondanks het sterven van Rachel gebeurt hier ook iets moois. Rachel zegt, noem hem zoon van mijn pijn. Maar Jacob kijkt naar zijn zoontje en zegt, ik heb mijn geliefde Rachel verloren, en dit kleine mannetje lijkt op haar, daarom noem ik hem Benjamin, dat betekent zoon van mijn rechterhand. Jacob had een grote voorkeur voor de zonen van Rachel. Misschien was Jacobs liefde voor Rachel tijdens de jaren in Paddan Aram wel het enige mooie in zijn leven. Jacob hield van Rachel, dat is zonder meer een feit. Hij was haar volledig toegewijd. Hij was bereid om bijna alles voor haar te doen. Zij mocht, om een voorbeeld te noemen, de huisgoden houden die ze van haar vader had meegenomen. Ik denk niet dat Lea of iemand anders daarmee weggekomen was. Maar ten opzichte van Rachel was Jacob toegeeflijk. Ze had Jacob Jozef geschonken en nu schenkt ze hem nog een zoon. Maar bij de geboorte van Benjamin sterft Rachel. Benjamins leven betekende de dood van Rachel. De vroedvrouw legt tijdens de moeilijke bevalling de nadruk op het feit dat Rachel een zoon ter wereld brengt. Zonen werden in die tijd hoger geschat dan dochters. Maar Rachel laat zich met zulke woorden niet troosten. Bij de geboorte van Jozef heeft ze gezegd, ik hoop dat de Heere mij nog een zoon wil geven. Die wens wordt vervuld, maar niet op de manier die Rachel dacht. Voordat Jozef werd geboren, had Rachel tegen Jacob gezegd, geef mij kinderen, anders ga ik dood. Nu krijgt ze een kind, maar sterft toch. het leven vloeit uit haar weg, en stervende noemt ze haar zoon Ben-Oni. Met die naam geeft ze haar zoon de schuld van haar overlijden. Jacob wil dat niet en verandert de naam direct in Benjamin, zoon van mijn rechterhand, of zoon van het geluk. Rachel sterft als een bedroefde vrouw, en mede daardoor kunnen Jeremia en Matthäus haar noemen als de klaagvrouw bij uitstek. Rachel wil zich niet laten troosten, en Jacobs hart is gebroken. Jacob hield van Jozef en Benjamin, en daar waren de andere jongens jaloers op. Jacob had niet zo'n uitgesproken voorkeur voor Jozef moeten hebben, vooral niet omdat hij in zijn eigen jeugd de gevolgen van zo'n voorkeursbehandeling aan de lijf had ondervonden. Hij was immers degene die door vader Isaac min of meer aan de kant was gezet. Hij kende de problemen die daardoor waren ontstaan. Hij had zijn geliefde Rachel verloren, maar nog een zoon van Rachel ontvangen, Benjamin, zoon van zijn rechterhand, zijn wandelstok, zijn staf, degene op wie hij in zijn ouderdom zou leunen. Belangrijk om vast te houden. Alles wat Jacob moet meemaken, heeft zijn oorsprong in zijn zonden. God keurt het verkeerde in onze levens niet goed. De Heer Jezus zegt in Matthäus 16, vers 27, ik zal samen met mijn engelen komen in de schitterende heerlijkheid van mijn Vader, om iedereen te oordelen naar zijn daden. Wij mensen kunnen wel denken dat wij met onze zonden onder het oordeel wegkomen, maar als God onze zonden niet vergeeft en verzoent, dan is er geen ontkomen aan. Dan krijgen wij onze trekken thuis, net als Jacob. Dan komen we er zeker niet mee weg. Geloof in de Heer Jezus Christus. Genesis 35, vers 19 en 20. Zo stierf Rachel, en zij begroeven haar langs de weg naar Efrat, Bethlehem. Jacob zette een stenen monument op haar graf, dat daar tot op heden staat. Rachel wordt begraven op de eerder genoemde weg naar Efrat, naar Bethlehem. Jacob plaatst op haar graf een gedenksteen, die daar tot op heden staat. Dat wil zeggen, die steen die was daar op het moment dat Mozes deze woorden opschreef. Maar hij staat er tegenwoordig nog. Dicht in de buurt van Bethlehem staat een koepelvormig gebouw, rustend op vier pilaren. Het is een van de meest heilige plaatsen in Israël. Genesis 35, vers 21. Israël zette de reis voort en sloeg zijn kamp op bij de toren van Eder. De reis gaat verder, en Jacob spant zijn tent aan de andere zijde van Migdal Eder. De naam betekent toren van de kudde. Uit de betekenis van de naam valt op te maken dat het een toren of een bolwerkje van steen is ter bewaking van de kudden. Jacob blijft een tijdje in Migdal Eder. Bijzonder is dat hij hier wordt aangeduid met zijn nieuwe naam, Israël. In die tijd valt de schanddaad van Ruben, Genesis 35, vers 22. Daar sliep Ruben met Bilha, zijn vaders bijvrouw, en iemand vertelde dat aan Israël. Ruben heeft seksuele gemeenschap met Bilha, de bijvrouw van zijn vader. Dit lijkt een losse mededeling, maar heeft te maken met de voorgaande verzen. Jacob toonde steeds voorliefde voor Rachel. Nu Rachel gestorven is, is het mogelijk dat Bilha haar plaats gaat innemen. Dan blijft Lea, de moeder van Ruben, nog steeds de achtergestelde vrouw. Daarnaast is het van Ruben een daad om zijn rechten als eerstgeborene te laten gelden. De opvolger van een vorst erft de harem van de vorst. Als Jacob het hoort, onderneemt hij geen actie. Is het onverschilligheid tegenover Bilha, of durft hij Ruben niet aan te pakken? Jacob komt er pas op terug in Genesis 49 en ontneemt Ruben het eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht gaat dan naar Manasse en Efraïm, de zonen van Jozef, de eerstgeborene van Rachel. In de verzen 23 tot en met 26 volgt een lijst van de zonen van Jacob, die hij bij zijn verschillende vrouwen had. Alleen Jozef en Benjamin springen eruit. De anderen zijn niet zo positief. Na deze gebeurtenissen trekt Jacob nog verder naar het zuiden en komt hij bij zijn vader Isaac de Mamre. Genesis 35, vers 27. Daarvoor woonde Isaac in Beersheba. Isaac is blijkbaar naar het gebied van Hebron verhuisd. Genesis 35, vers 28 en 29. Korte tijd later stierf Isaac. Hij was 180 jaar oud. Zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Net als bij Ismaël en Isaac ontmoetten ook Esau en Jacob elkaar voor het laatst bij de begrafenis van hun vader. In hun verhouding zal verbetering zijn opgetreden ten opzichte van het verleden. Aan het eind van Genesis 35 gekomen, valt het op dat de dood er veel in voorkomt. Het begint met de dood van Deborah, de voedster van Rebekka. Het suggereert dat ook Rebekka is gestorven. Daarna is er nog het overlijden van de geliefde Rachel. En Genesis 35 eindigt met de dood van Isaac. Luisteraar, alles blijft niet zoals het nu is. Voor ieder mens komt eens een laatste dag. Zo zeker als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden, zo zeker zal Christus nogmaals verschijnen. Nu niet om de zonde weg te nemen, maar om ieder te redden die verlangend naar hem uitziet. Hebreeën 9, vers 27 en 28. Luisteraar, is dat ook uw uitzicht?
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.